de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Amen. Laten we ook de volgende coupletten met elkaar zingen. En ja, als het mogelijk is, laten we dat dan met elkaar staande doen. Het is zo'n mooi loflied aan de Heer die alle dingen gemaakt heeft. 600 of 886, 2, 3 en 4. Daar hebben we vanmorgen heel veel over kunnen horen, ook over na kunnen denken over de machtige God die hemel en aarde gemaakt heeft. En geweldig dat we deze God mogen kennen als onze liefhebbende Vader. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar kunnen zijn, met elkaar het woord mogen openen, mogen ontdekken wat Hij ook tot ons wil spreken vanavond. Laten we met elkaar deze dienst opdragen aan God en zijn genade vragen. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken, Heer, dat we u in dit lied mochten loven en prijzen als de schepper van hemel en aarde. Heer, en ja, wat is het geweldig dat die schepper van hemel en aarde zich neergebogen heeft naar ons mensenkinderen. Als het ware de taal van ons begon te spreken, zodat wij hem konden gaan begrijpen. Heer, dank u wel daarvoor dat we nu ook naar uw woord mogen luisteren. En dat we door het luisteren naar uw woord contact, een relatie met u mogen hebben en u beter mogen leren kennen. Heer, we danken u voor de heerlijke dingen die u zo doet in ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeenteleven. Heer, er zijn soms ook moeilijke dingen die we meemaken in ons leven, waar we soms ook geen raad mee weten. Maar dan weten we, Heer, dat we met alle dingen naar u toe mogen gaan. Dat we weten, Heer, dat er in uw woord staat, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heer, dat mogen we elke keer weer opnieuw doen. En we mogen weten, Heer, dat u een God van uitreddingen bent. Dat u een God van oplossingen bent. Dat u een God bent, Heer, die veel verder kijkt dan wij kunnen kijken. En dat u allang de oplossing voor onze problemen allang klaar hebt. Heer, wilt u ons geduld geven? Wilt u ons gelovig maken? Heer, niet goed gelovig, maar vast gelovig. Dat we dat levende geloof in u mogen kennen. Dat we mogen weten, Heer, dat u alle dingen, ook ons leven, in uw handen heeft. Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Heer, wilt u ons open harten geven? Wilt u ons ontvankelijk maken? En laat het zo zijn, Heer, dat uw Heilige Geest in ons midden zijn werk mag doen. Dank u wel daarvoor. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, ik wil in het bijzonder bidden voor de ernstig zieken ook in de gemeente. Wil u bidden voor broeder Ipskamp en Doetie, zijn vrouw? Wil u bidden voor broeder Henk de Graaf en zijn vrouw Henny? Wil u bidden voor de zeer langdurig zieken? Denk aan broeder Meindert Kloppenburg en zuster Bertie Dokter. En de ouderen onder ons, Heer. Heer, we danken u dat we ons met hen verbonden mogen voelen. En dat zelfs ook zij soms via andere media ook met ons verbonden zijn. Het Lucaskastje of internet, deze diensten met ons meemaken. Heer, we danken u voor deze middelen en dat we op deze manier ook zo met hen verbonden zijn. Heer, wilt u ook met uw volk Israël zijn? Wilt u een oplossing geven voor dit conflict? En laat het zo zijn, Heer, dat uw volk veilig kan wonen in het land wat u hen beloofd heeft. Wil u bidden voor de broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn, hen liefde geven en kracht, en dat ze ook door alles heen mogen weten dat u nabij bent. Heer, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Spreek tot ons hart, Heer, en raak onze harten aan en geef ons zo met elkaar een heel fijn uur. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Er is nog een prachtig lied over de schepping en de nederbuigende goedheid van God vanuit zijn schepping naar ons toe. En dat is lied 70 uit de bundel Opwekking. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Laten we vanavond uit de psalmen een prachtige psalm lezen. Psalm 19. En dan gaan we met elkaar vanavond de dienst van vanmorgen en vanavond met elkaar verbinden. Want daar staat in Psalm 19, in ieder geval boven Psalm 19, Gods majesteit in de schepping. We hebben daar vanmorgen met elkaar over na kunnen denken dat wij zeker mogen weten dat God deze wereld gemaakt heeft en niet in 6 hele lange periodes van miljoenen jaren, maar dat God heel eenvoudig deze wereld gemaakt heeft in 6 dagen en misschien niet langer dan 6000 jaar geleden. Hoewel dit inbruist tegen de wetenschap van vandaag, mogen we heel eenvoudig door het geloof verstaan en weten dat God deze wereld zo gemaakt heeft. Nou, daar staat boven Gods majesteit in de schepping, maar ook in de wet. En als er heel vaak gesproken wordt in de Bijbel over de wet, dan mogen we dat ook in een ruimere zin zien. Dan wordt daar ook heel eenvoudig het woord van God mee bedoeld. Het woord van God. Dus niet alleen de 10 geboden, maar het hele woord van God. En zo staat er in Psalm 19, vers 1, voor de koorleider, een psalm van David. De hemelen vertellen God eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake het zijn geen woorden. Hun stem wordt ook niet vernomen. En toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. En hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te belopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Ze verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heren zijn waarheid, al te gade rechtvaardig. Kostelijker zijn ze dan goud, ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grote overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Het gaat met name om die 4 woorden die we vinden in vers 8 en 9, waar het gaat over het woord van God. In vers 8 staat, het woord van God is volmaakt. Het woord van God is betrouwbaar. Ik heb om die woorden een cirkel gezet, dus het is volmaakt. Het is betrouwbaar. En in vers 9 staat, het woord van God is waarachtig. En als laatste staat er, en het woord van God is louter. Er zit niets verkeerds bij. Nou, ik denk dat we het daar vanavond wel mee kunnen doen. Er staat heel wat in en we gaan daar vanavond met elkaar over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we nog een prachtig mooi lied zingen over de Heilige Bijbel. Op mijn Bijbel staat Bijbel. En u weet waar dat woord vandaan komt? Dat woord dat komt van biblios. En het woordje biblios is in het Grieks het woordje boeken. Daar hebben wij ons woord bibliotheek vandaan. Die Bijbel, de Bijbel is een bibliotheek van 66 boeken. Bibliotheek. Nou, in het Duits noemen ze de Bijbel vaak die Heilige Schrift. Het staat niet op Bijbel, maar die Heilige Schrift. Nou, daar gaat het lied om, over. het heilige, de heilige Bijbel, het woord van mijn God. We hebben het misschien nog nooit gezongen hier in de gemeente, maar het is wel een hele bekende melodie. Het is het collectelied ook, dus tijdens het voorspel kunt u de collecte geven aan het werk van de Heer voor het werk wat we doen in de gemeente, 1 collecte. En tijdens het zingen van of het voorspel van dit lied kunt u ook alvast kennis maken met de melodie. En het zal voorgespeeld worden. 310 uit de bundel Johannes de Heer. Het woord van God, de Heilige Bijbel, is niet alleen een woord wat we aan het begin van ons leven nodig hebben, maar eigenlijk elke dag. Elke dag van ons leven Gods woord. Ook, zoals het laatste couplet zegt, zelfs ook als we sterven, dan mag dat woord van God ook voor ons ontzettend belangrijk zijn. Mijn moeder is 88 jaar en ze is heel veel vergeten. Als je geweest bent en je bent weg, dan je zou de wereld moeten zeggen, joh, je bent al jaren niet meer geweest. dan weet ze niet meer dat je geweest bent. Maar één ding wat wel blijft hangen, dat is het woord van God. Zodra je met haar het woord van God opendoet, dan kan ze nog hele stukken uit de Bijbel citeren. En dat zit kennelijk niet hier, maar dat zit hier. En het woord van God is zo onnoemelijk belangrijk. Daar willen we vanavond ook met elkaar over nadenken. De Bijbel. Kunnen we werkelijk zeggen dat we hier het woord van God in onze handen hebben? Is dit het woord van God of is dit het woord van mensen? Je hoort zo vaak dat mensen zeggen, ja, maar dat is een boek wat mensen geschreven hebben. Of het is een boek wat in de loop van de jaren zo veranderd is. Kunnen we dat woord van God nog wel werkelijk lezen als het woord van God zijnde? Of is dat woord van God in de loop der eeuwen veranderd? En is het niet meer zoals God het bedoeld heeft? Nou, dat brengt ons natuurlijk bij de eerste vraag, waar we vanavond best wel met elkaar over na mogen denken. En die vraag zou kunnen zijn, bestaat God? Zo ja? Hoe kan ik God dan leren kennen? Of waar is God dan te vinden? We hebben vanmorgen gehoord, de wetenschap kan ons geen antwoord geven op deze vraag. Die lost dit probleem niet op. Dus met andere woorden, als God er is, als God bestaat, hoe kunnen we God dan leren kennen? Hoe kunnen we God dan vinden? En het wordt nog moeilijker, want er staat in de Bijbel dat God voor ons onbereikbaar is. U kunt dat lezen met mij, misschien is het wel goed om dat even op te slaan, in de Timotheusbrief. We zingen het ook wel eens in een lied. In 1 Timotheus 6, daar staat, in 1 Timotheus 6 vers 15 en 16... bijna de laatste brief die Paulus schrijft. Dus het is een beetje achter in de Bijbel. In 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 15 daar staat, over de Heer Jezus wordt daar gesproken, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. De koning der koningen en de Heer der heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft en daar staat er, een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen kinderen gezien heeft of zien kan. Nou, God, is hij er? En als hij er is, waar is hij dan? Een God die geen mensenkind ooit gezien heeft of kan zien, die ergens in een ontoegankelijke plek voor ons woont, voor ons onbereikbaar. Hoe kunnen we God dan toch ooit leren kennen? Hoe kunnen we dan toch ooit ontdekken dat er werkelijk een God is? Waarom houdt God zich dan zo verborgen? Waarom houdt God zich dan zo ver weg? Eigenlijk zou je zelf God moeten worden om ons een voorstelling te kunnen maken wie God is. Hoewel we als mens naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we nog nooit beseft wie werkelijk God is. Je kunt God alleen leren kennen omdat God zich laat kennen. Omdat God zich openbaart aan de mensen. Dat is de enige manier om God te leren kennen. Als hier bijvoorbeeld wetenschappers zijn die zeggen, nou, ik wil wel een onderzoek doen naar het bestaan van God. En op allerlei wetenschappelijke manieren wil proberen om te ontdekken waar God woont en of God er wel is. Dan is dat gedoemd om te mislukken, want God die is onbereikbaar. Je kunt God alleen leren kennen omdat God zich laat kennen. Omdat God naar ons toekomt. Irenaeus, een van de grote kerkvaders van het begin van de gemeente, die zei eens, niemand kan God leren kennen tenzij God hem onderwijst. Zonder God kan God niet gekend worden. Het is daarom ook een zinloze discussie, die vaak gevoerd wordt voor de televisie, over het bestaan van God. Het is zinloos. Het is een zinloze discussie over het bestaan van God. En toch is het zo geweldig dat we mogen weten, God verlangt ernaar om zich te laten kennen. God verlangt ernaar om zich aan jou te openbaren. En ook vanavond. Misschien zitten hier wel mensen onder ons die zeggen, nou, ja, God is voor mij zo ver weg. Of God is voor mij meer een schim dan een realiteit. Ik ervaar helemaal niet dat God mijn vader is. Ik ervaar helemaal niet dat als ik in mijn leven dat God met mij wandelt. Ik ervaar het niet. Nou, laat ik u dan wel vanavond zeggen, God die verlangt er nog veel meer naar om met u samen te wandelen. Om samen met u te leven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld in Lucas 15, waar je kunt zien dat er een vader uitkijkt naar zijn zoon. Die zijn eigen weg wilde gaan. En wat verlangde die vader naar om zijn eigen zoon weer in zijn armen te sluiten. God die kijkt naar je uit. God die verlangt naar je. Eigenlijk kunnen we spreken van twee manieren waarop God zich aan deze wereld openbaart. En dat zijn twee universele vormen van Gods openbaring aan de wereld. God openbaart zich universeel, dat betekent wereldwijd, aan iedereen over de hele wereld, op twee manieren. En deze twee manieren waarop God zich openbaart aan de mens, waardoor God zich laat kennen, die bestonden er al voor de zondeval. Voordat de zondeval kwam, heeft God al twee manieren uitgedacht om zich te laten zien aan de mensheid wie hij is. En deze twee manieren zijn in eerste plaats de godsopenbaring. God openbaart zich aan de mens door de natuur. Dat is een universele openbaring van God. Overal laat God zien, overal in de wereld laat God zien wie hij is. Met name zijn wijsheid, zijn almacht, zijn majesteit, zijn trouw in de schepping. Zeker, God openbaart zich door de natuur aan ieder mens. Ik denk bijvoorbeeld aan een vers, misschien is het goed om dat even erbij op te slaan. We hebben het trouwens ook in Psalm 19 gelezen. Als we naar de natuur kijken, dan hebben we een taal, niet met woorden, maar God spreekt wel. God spreekt door de natuur. En weet je, ik vind het, ja, ik heb daar vanmorgen ook iets over gezegd. Ik vind het zo prachtig. Ik denk dat de natuur alleen maar mooier wordt als je de ontwerper ook aanbidt en daarachter ziet. En dat je zegt, Heere God, wat heeft u het mooi gemaakt? Dat is zo'n verrijking. Eigenlijk zouden wij als gelovigen allemaal stuk voor stuk natuurmensen moeten zijn. Houdt u een beetje van de natuur? Bent u een natuurliefhebber? Oh, ik vind het zo prachtig. Vanmorgen reden we met, ik wou zeggen met ons gezin, helemaal niet, maar met z'n tweetjes. Reden we over de Zuidersmarken rondweg. Tussen de Miro en zo. En dan moest ik stoppen, want er gingen twee reeën over de Zuidersmarken rondweg. Die staken over, denk ik, nou mijn dag is weer goed hoor. Prachtig is dat toch? Nou, daar kun je zo van genieten, want dan weet je, dit is Gods heerlijkheid in de natuur. En ik denk als je daarvoor open staat, nou dan hou je van de natuur. En ik denk de beste milieubeschermers zouden juist christenen moeten zijn. Want die zijn zuinig op de natuur. Ja toch? Nou, zo staat er zo prachtig in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, daar staat in vers 19. Straks hebben we dit stukje nog nodig voor de volgende openbaring, waardoor God zich universeel openbaart aan alle mensen. Er kan geen mens ooit zeggen, ik heb het niet geweten. Ik heb niet geweten dat er een God is, want God heeft zich door de natuur aan alle mensen geopenbaard. Nou, daar staat in vers 19 van Romeinen 1. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Met andere woorden, kijk naar de schepping. Kijk naar alles wat God gemaakt heeft. En probeer het niet wetenschappelijk naar beneden te halen. Maar aanbid God. De grote godslogenaar Voltaire, een grote atheïst, die heeft eens gezegd in zijn leven: ik kan niet begrijpen dat deze klok bestaat. En dan keek hij naar de leesde visie van deze week. Dus even over dat stukje evolutie. Lees eens wat er staat in de visie over de enorme exacte timing tussen de maan, de sterren, de zon, de grootte daarvan, de afstand daarvan. Deze Voltaire die wist iets van de sterrenhemel af. En hij zei: ik begrijp niet dat deze klok bestaat zonder klokkenmaker. En ja, het is eigenlijk heel leuk. Voltaire, de grote godsleugenaar, die had een huis in Genève. En zijn huis in Genève, hij heeft de Bijbel als onwaar verklaard. Hij heeft gezegd: de Bijbel is een boek waar alleen maar leugens in staan, dus absoluut niet het woord van God. En zijn huis is vandaag, in alle etages waar Voltaire gewoond heeft, is stampvol met Bijbels. En weet u hoe het komt? Dat huis van Voltaire werd gekocht door het Zwitsers Bijbelgenootschap. En dat is nu een depot waar alle Bijbels vanuit verspreid worden. Is dat niet goddelijke humor? Dat is zo mooi. Dat is de Bijbel. En God openbaart zich heel duidelijk door de natuur. En zelfs Voltaire heeft dat moeten erkennen. Dit is nog een andere manier waardoor God zich openbaart aan alle mensen over de hele wereld. Waardoor alle mensen in de hele wereld een godsbesef moeten hebben. En dat is het unieke van de mens, wat geen enkel dier heeft. En dat kan ook niet geëvalueerd worden. En dat is het geweten van de mens. God heeft in elk mens een bepaald godsbewustzijn gelegd. Een bepaald geweten, een bepaald moraal. Vandaar dat je ook aan dieren hoef je dat niet te prediken, gij zult niet doden. Maar mensen die weten ergens in hun diepste binnenste, dat moet je niet doen. Dat is een bepaald geweten, een bepaalde wroeging, een bepaald iets wat God in elk mens van nature gelegd heeft. Het goddelijke geweten. En dat staat ook in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 2. Daar staat over de dingen die je zo doet, de daden in je leven. Dan staat er in vers 14 over mensen die nog nooit over God gehoord hebben. In Romeinen 2 vers 14, wanneer toch heidenen die de wet niet hebben of die het woord van God helemaal niet kennen, van nature doen wat het woord van God zegt. Dat zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk der wet in hun hart geschreven is. En hoe komt het dan? Terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen. Zie je wat hier gebeurt? Er is hier iets in de mens, en dat noemen wij dan het geweten, dat in bepaalde situaties jezelf aan kan klagen. Een schaamtegevoel, een wroeging kan geven. Nou, dat is nou hetgeen wat God in de mens gegeven heeft. En dat heeft ieder mens gekregen. Alleen, in onze wereld wordt het geweten vaak overschreeuwd. Het wordt vaak immuun gemaakt. Maar het is bekend dat een kind, een mens wat net uit de moederschoot komt, veel ontvankelijker is, veel dichter bij dat goddelijke, een veel zuiverder geweten heeft dan hoe ouder een mens wordt. Dan komt er eelt op het geweten. En dan kan een mens gewetenloos worden. Maar een mens heeft altijd een geweten. En ja, zo openbaart God zich dus op twee manieren aan alle mensen. Een universele openbaring, zelfs van voor de zondeval al. Maar goed, door de schepping, door het geweten, krijgen we iets te weten van deze God. Die God die voor ons onbereikbaar is, maar die God die zich wel laat kennen. Maar is dit nou een volmaakte, volkomen openbaring van God? Ach, we weten iets van zijn grootheid af, iets van zijn heiligheid. Maar hoe leer je nou de liefde van God kennen? Hoe leer je nou zijn heiligheid kennen? Hoe leer je God nou echt kennen? En ik denk dat dat heel mooi is, dat je dat in de Bijbel heel duidelijk kunt zien. God heeft het daar niet bij gelaten, bij deze twee vormen waarin God zich openbaart aan de mensen. God heeft zich ook geopenbaard aan de mensen door het gesproken en later het geschreven woord. En het gesproken en het geschreven woord is alleen een communicatie die we als mensen onder elkaar kennen. Dieren hebben dat niet. Maar God heeft de mens een mogelijkheid gegeven om met hem te kunnen communiceren. Dat is de reden waarom dat God de mens ook naar zijn beeld geschapen heeft. Dat is de reden waarom dat we in Genesis kunnen lezen: en God schiep de mens en God zeide tot de mens. Dat is de eerste keer dat je in Genesis direct al kunt vinden dat God schept en God gaat communiceren met zijn schepping. Je leest nergens in de Bijbel dat God met de dieren ging praten. Of met de bomen ging praten, zoals prinses Irene dan wel eens doet. Of andere mensen wel eens proberen te doen. Nee, daar kun je niet mee praten. Die kunnen ook geen woordelijke informatie overbrengen op het volgende geslacht. Maar wij als mensen wel. Dus dat is heel belangrijk, dat God ons zo gemaakt heeft, dat God met woorden en met het geschreven woord met ons kan communiceren. De mens heeft dat in zich, is vaardig wat dat betreft. De Bijbel is voor ons het opgeschreven woord van God, waardoor we God kunnen leren kennen. Waardoor God zich laat kennen. De Bijbel is aan ons overgeleverd in een niet verhalende vorm. De Bijbel is niet mondeling overgeleverd, zoals heel veel mensen vaak u willen doen laten geloven. Ach, die Bijbel, dat is een verhaal wat mensen verteld hebben en die vertelde het nog mooier en die vertelde het nog mooier. De Bijbel is niet mondeling overgeleverd, maar de Bijbel is schriftelijk overgeleverd. Is altijd opgeschreven. Elk Bijbelboek. Vanuit de mond van God. En we weten waarschijnlijk wel, de eerste schrijver van de Bijbel, dat was Mozes. Die heeft de eerste 5 boeken geschreven. En dan hebben we het over 1500 jaar voor Christus. Toen heeft Mozes de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven. En het is heel wonderlijk. God heeft gewild dat Mozes de woorden van God niet alleen hoorde, en niet alleen mondeling doorgaf. Maar God wilde dat als Mozes de woorden van God hoorde, dat Mozes ze ook op kon schrijven. En dan weten we waarschijnlijk wel dat in de tijd van Mozes er maar enkele waren die konden schrijven. Het is in onze tijd uniek dat bijna iedereen kan schrijven. Maar dat was vroeger helemaal niet zo. En dan is het toch zo wonderlijk dat God in zijn wijsheid Mozes naar het hof van Farao stuurt en dat Mozes daar liet schrijven. Mozes als een van de weinige mannen die kon schrijven. En vanuit de mond van God heeft Mozes de woorden van God opgeschreven. En u kunt in de Bijbel vinden, ik zal eens even kijken hoeveel het ook alweer was. Ja, in het Oude Testament kunnen we 3808 keer vinden dat God, dat er staat in de Bijbel, en God zeide. En God zeide, en God sprak, en toen zeide God, 3808 keer vind je die uitdrukking in de Bijbel. En elke keer als God sprak, uit de mond van God werd het opgeschreven. En niet zomaar mondeling doorgegeven. Het werd direct uit de mond van God opgeschreven. Johannes, de apostel, was de laatste die schreef aan de Bijbel. En dat was 100 jaar na Christus. Dus met andere woorden, er is 16 eeuwen lang geschreven over de Bijbel. Over deze 66 boeken. Door wel 40 verschillende schrijvers. En als je alles op een rij zet, dan is het met elkaar één boek geworden. Het is onvoorstelbaar. Dit is een wonderlijk boek. Een boek wat je nergens in de wereld meer terugvindt. Zo'n prachtig boek. Misschien is het wel eens goed om ons af te vragen, waarom heeft God er zo voor gezorgd dat dat woord van God niet mondeling overgeleverd werd, maar schriftelijk. Vanaf het begin af aan op papier of op kleitabletten of op perkament of op dierenhuiden geschreven werd. Nou, er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn daarvoor. In de eerste plaats, als God zijn woord opschrijft, dan wordt het woord van God ook vastgelegd. Het wordt vastgelegd. Je zou kunnen zeggen, het staat zwart op wit. Het kan niet meer veranderd worden. Kijk, als een woord steeds doorgegeven wordt mondeling, dan verandert het woord. Dus God heeft ervoor gekozen dat de Bijbel schriftelijk opgeschreven werd, opdat de Bijbel, de inhoud van de Bijbel, vastgelegd werd. Vast. Dat is het eerste. Ten tweede heeft God die Bijbel op laten schrijven, en dat lees je verschillende keren, dan zegt God, schrijf het op als een gedenkboek. Nou, waarom? Dan kun je altijd nog weer, hoe zat het ook alweer? Als je het vertelt, dan weet je het niet meer. Maar God heeft gezegd, maak het als een gedenkboek. In Jozua zegt God tegen Jozua, en overpeins het. Herinnert u dat? En wat is het mooi dat je steeds weer terug kunt gaan naar de Bijbel. En zeggen, oh ja, zo was het ook alweer. Ten derde, het is heel mooi dat je schriftelijk, ik weet niet of u dat wel eens doet. Ik denk het wel. Als je, laat me een voorbeeld geven. Als ik naar de winkel ga, ja, ik doe dat nog wel eens een beetje fout hoor. Als ik naar de winkel ga, boodschappen doen, dan denk ik, nou, ik weet het allemaal wel. Dan kom ik thuis met een heleboel dingen die ik niet nodig had. En ook thuis met een heleboel dingen die ik vergeten heb mee te nemen. En hoe vaak gebeurt het niet dat Helene tegen me zegt, ik heb een lijstje gemaakt. En dan geeft ze me dat lijstje mee. En dan denk ik, ja, ik weet wel wat er op dat lijstje staat. En dan kom ik thuis en dan zegt ze, heb je dat nou ook meegenomen? Ik zeg, oh nee joh, dat ben ik nou net vergeten. Nou, hoe komt dat? In je gedachten kun je wel bepaalde dingen rangschikken, maar dan vergeet je het vaak weer. Je kunt soms veel beter als je bijvoorbeeld een nieuwe baan kiest. Je gaat over van de ene baan naar de andere baan. En voordat je die beslissing neemt, dan is het heel belangrijk om eens een keertje de voordelen en de nadelen eens even naast elkaar te zetten. Te rangschikken. Zet het maar eens op papier. Dan heb je overzicht. Ja, toch? Nou, dat is de Bijbel. De Bijbel geeft ons overzicht. De Bijbel rangschikt, als het ware, het hele verlossingsplan van God met deze wereld. En anders komen er allemaal hiaten. De Bijbel heeft het gerangschikt. Ik noem maar bijvoorbeeld. Je hebt in de Bijbel de geschiedenisboeken. En die geschiedenisboeken, die beloven het heil in Christus. Daarna heb je de poëtische boeken, de psalmen, spreuken, hooglied, en die bejubelen het heil, die bezingen het heil, de psalmen. Daarna heb je de profetische boeken, die kondigen het heil aan. Na de profetische boeken krijg je het evangelie, de vier evangeliën, die laten het heil zien. Het heil wordt zichtbaar in de geboorte van Christus. Daarna heb je het boek Handelingen. En het boek Handelingen laat zien hoe dat heil aanvaard werd, omarmd werd. Daarna krijg je de brieven van Paulus en de algemene brieven. Die laten zien hoe je dat heil kan toepassen in je persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. En als laatste hebben we het boek Openbaring. En het boek Openbaring laat zien hoe het heil tot zijn voleinding zal komen. Ik ben zo blij dat het allemaal in de Bijbel staat. Ik ben zo blij dat de Bijbel het voor mij allemaal gerangschikt heeft. En dat het allemaal zo overzichtelijk naar ons toe komt vanuit het woord van God. Het heeft nog een voordeel, dat het woord van God niet mondeling, maar opgeschreven werd. Want dan wordt de boodschap die dan verkondigd wordt, die geschreven is, onafhankelijk van degene die het geschreven heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Paulus, die in de gevangenis brieven schreef. En Paulus hoefde helemaal niet naar die of die gemeente, want die brieven die deden hun werk wel. Dus het woord van God ging door, ging verder. En het hoeft niet meer elke keer iemand te komen om dat woord van God weer opnieuw te spreken, want het woord van God, dat gaat wel verder. Het wordt onafhankelijk van degene die het spreekt of die het geschreven heeft. De boodschap die geschreven wordt, wordt ook een universele boodschap. Het is zo leuk dat als ik bijvoorbeeld, dat was best wel eens een verrassing, ik schrijf, ja, wat ik vanmorgen ook gezegd heb, 25 jaar voor het zoeklicht. En ineens krijg je dan een artikel van NRC Handelsblad voor je ogen gedouwd. En dan zeggen ze, hé joh, daar word jij geciteerd. Wat leuk, hè? Onafhankelijk van mij. Maar de boodschap gaat wel verder. Broeder Kits, oude broeder Kits, die zei eens een keer, wie schrijft, die blijft. Nou, zo gaat het met het woord van God ook. Dat gaat de wereld door. Overal naartoe. Maar er zit ook nog een andere kant aan. Dat woord van God, dat stelt ook de mensen die het lezen verantwoordelijk. Want het is geschreven woord, het staat zwart op wit. En dan denken we bijvoorbeeld aan de woorden van Abraham, die tegen de rijke man in het dode rijk zei, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, en daar moeten ze naar luisteren. Dus ze waren zelf verantwoordelijk. Ja? Het stelt je verantwoordelijk. Goed, we hebben het gezien, God die is er. Hoe leer je God kennen? Omdat God zich openbaart. God door de natuur, door je geweten en door het woord van God. Maar is er natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Goed, God heeft gesproken. De profeten, de apostelen, die hebben geschreven. Maar is dat nou nog precies hetzelfde als wat wij nu hebben? Is het werkelijk echt het woord van God? Ik heb een citaat bij me van Billy Graham. U kent Billy Graham waarschijnlijk wel. Het is heel typisch dat de jongere generatie Billy Graham helemaal niet meer kent. Als je het hebt over hen, met hen over Billy Graham, dan zeggen ze, waar heb je het over? Nou ja, dat krijg je dan op een gegeven moment. Maar Billy Graham theologie gestudeerd. En die kreeg op een gegeven moment een enorme crisis in zijn leven. De moderne theologie die kwam eraan. En de moderne theologie die ging ervan uit, ja, die Bijbel bevat wel het woord van God, maar is niet het woord van God. In die Bijbel kun je het woord van God wel vinden, met name de dingen die Jezus zelf zegt, maar wat Paulus zegt, of wat Mozes wel eens een keer geschreven heeft, of een van de profeten, nou, dat is van een andere gradatie. Dat is niet helemaal het woord van God. Dus een bepaalde gradatie van, dat is echt het woord van God, dat is minder. Het bevat wel het woord van God. Of, zoals ze ook wel eens zeggen, kan dat ene boek die grote almachtige God helemaal in zich bevatten? Dat kan toch niet? Die God kan je toch niet opsluiten in dat ene boek? Er moet er nog wel veel meer zijn. U kent het wel, die tijd dat Genesis er maar uitgeschrapt moest worden. Alle wonderen van de Bijbel, die konden ook niet waar zijn. Ja, ze waren wel waar. Er zat wel een boodschap in, maar niet echt gebeurd. Nou, in deze twijfelachtige situaties kwam Billy Graham ook terecht. En over Billy Graham schrijft hij in zijn boek over zichzelf, een autobiografie. Schrijft Billy Graham, in augustus 1949... twijfelde ik zo zeer aan alles dat ik, wanneer ik opstond om te prediken en een uitspraak deed, bij mijzelf overlegde, ik vraag me af of dit wel de waarheid is. Ik vraag me af of ik dat werkelijk in alle eerlijkheid kan zeggen. Zo twijfelde hij aan de betrouwbaarheid van het woord van God. En dan schrijft hij, mijn bediening was voorbij. Toen nam ik mijn Bijbel mee naar de hoge Sierra Nevada bergen in Californië. Ik opende mijn Bijbel en knielde neer. Vader, zei ik, er zijn veel dingen in dit boek die ik niet kan begrijpen. Ik kan het niet met mijn verstand bevatten, maar ik neem het in het geloof aan als het gezaghebbende, geïnspireerde woord van de levende God. Dat was zijn besluit. En dan schrijft hij, een maand later, in Los Angeles, merkte ik dat dit boek een zwaard in mijn hand was geworden. Waar menselijke argumenten faalden, deed nu het woord van God zijn werk. Mooi, hè? Deze Billy Graham, die in zo'n nood eigenlijk zei, Heer, in het geloof aanvaard ik uw woord als uw woord, gezaghebbend, door Gods geest geïnspireerd, volkomen het woord van God. Hoe vaak staat er niet, en ik heb het net u ook verteld, in het Oude Testament, en God sprak. En als je dan de Heer Jezus hebt, die in deze wereld kwam en het Oude Testament er al lang was. Al in de derde eeuw voor Christus was het Oude Testament in het Grieks vertaald. En in de omgangstaal al zo bruikbaar bij vele Joden in Israël. En dat de Heer Jezus steeds weer zei, bijvoorbeeld in Johannes, dan had hij het over de Bijbel, uw woord is de waarheid. Of als hij een citaat van Mozes aanhaalde, weet u wat de Jezus dan zei? God heeft gezegd. Nee, Mozes heeft, nee, God heeft gezegd. En dat zei de Jezus. De Jezus erkende het Oude Testament als God heeft gesproken. En het is met name die geschiedenissen waar heel veel moderne theologen problemen om hebben. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Jona, niet in de walvis, maar Jona in de grote vis. Of Noach, die door de ark gered werd. Of de schepping van de mens. Dat de Heer Jezus juist deze drie mensen aanhaalt en de geschiedenis leerde als waar gebeurt, waar je helemaal niet aan hoeft te twijfelen. Als de Heer Jezus het woord van God als waar erkent. En zelfs zei de Heer Jezus geen titel of jota. Dat is het kleinste schrijftekentje in het Grieks. Zal van het woord van God vergaan. Nou, de Heer Jezus had het woord van God volkomen aanvaard als Gods woord. De apostelen, die na de Jezus kwamen, die spraken het woord Gods, staat er. Er staat zelfs dat Samaria heeft het woord van God aanvaard. En welk woord was het dan? Dat was het woord wat de apostelen spraken. Het woord van God. En wat wij nu opgeschreven hebben. Er staat het woord van God dat wies, dat groeide uit. Misschien nog één ding over Calvijn, waar we het vanmorgen ook heel even over gehad hebben. Calvijn, die schreef in zijn boeken dat we dezelfde eerbied mogen hebben voor de Bijbel als voor God zelf. Want de Bijbel komt uit God en is het levende woord van God zelf. En als we alleen al denken aan de manuscripten, weet u, er waren moderne theologen die zeiden het boek Daniël, waar Daniël in zijn profetie al schrijft over het Griekse wereldrijk. Terwijl Daniël leeft in de tijd van de Babyloniërs en de Mede en de Perzen. En terwijl er nog helemaal niets van een Grieks rijk in het hoofd van iemand kon opkomen. Hoe kon Daniël al zo lang van tevoren schrijven over de Griekse koning? Weet u wat de moderne theologen zeiden? Dat boek Daniël, dat is misschien wel na de tijd van Christus geschreven. Dat kan helemaal niet. Daniël kon dat nooit weten. Totdat de dode zeerollen gevonden werden. En de dode zeerollen bij Qumran, dat zijn wel 500 rollen. En een heleboel, het hele complete Oude Testament werd daar wel 3-4 keer gevonden. 5 Jesaja-rollen, 5 pentateugen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, enzovoorts. En weet u welk boek er ook bij was? Daniël. En weet u van welke tijd de Dode Zeerollen zijn? De tweede eeuw voor Christus. Nou, dan hoorden moderne theologen er niet meer over. Maar toen had Daniël al lang zijn profetieën gedaan. Allerlei vondsten, manuscripten, oude manuscripten. Ik heb het u wel eens meer verteld. Op internet kunt u intoetsen de Sinaiticus Codex. Sinaiticus Codex. Er zijn manuscripten die daar gevonden zijn in het Sint-Catharina-klooster. Hele oude manuscripten van de Bijbel, van de tweede eeuw na Christus. En als je daar leest, in de Engelse vertaling bijvoorbeeld, dan lees je gewoon de Bijbel zoals wij die vandaag nog steeds hebben. Door alle eeuwen heen, zelfs zonder boekdrukkunst, waar de mensen handmatig de Bijbel overschreven, is de Bijbel feilloos, zonder fouten, vandaag in onze handen terechtgekomen. De Bijbel is werkelijk het woord van God. God heeft niet alleen de Bijbel, of de Heilige Geest heeft niet alleen de Bijbel geïnspireerd, maar God heeft er ook voor gewaakt dat de Bijbel door alle eeuwen heen onverminkt, onveranderd aan ons doorgegeven werd. Vandaar dat wij zonder meer mogen beseffen dat we hier het woord van God hebben. En één ding is, wil ik u nogmaals op uw hart drukken. Niemand kan God kennen, tenzij God zich laat kennen. Zou u de middelen die God ons gegeven heeft om hem te leren kennen, niet willen beproeven? Het is zo ontzettend belangrijk dat door dit woord ik de Heere God steeds beter mag leren kennen. Dat we dat hier in de diensten mogen doen. Hier mag het woord van God verkondigd worden. En hier staat een voorganger voor u, die zijn leven lang, en dat heb ik ook aan de Heer beloofd, altijd het woord van God zal verkondigen. Van kaft tot kaft gelooft dat het woord van God letterlijk Gods woord is. En daar absoluut niet aan twijfelt. U bevindt zich in een bijbelgetrouwe gemeente. In een veranderende samenleving. Maar we houden vast aan het woord van God. Amen. En we gaan met elkaar nog een prachtig lied daarover zingen. Misschien is het goed om, voordat we dat zingen, met elkaar te danken voor zijn woord. En dan zingen we het laatste lied, even anders, 528 rots, waarop wij bouwen. Oké. Zullen we met elkaar de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel voor dat heilige woord van God. Dat woord waar zoveel aan gerukt wordt, zoveel aan getrokken wordt. Dat woord waar theologen, zelfs in de evangelische kringen, vandaag zeggen, ach, dat moet je niet te letterlijk nemen. Dat moet je in de context van vroeger zien. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we dat woord niet meer serieus nemen. Heer, laat het zo zijn dat het woord van God de maatstaf is voor ons leven. Richtsnoer, gezag. En we weten, en dat willen we erkennen, dat willen we ook belijden vanavond. Uw woord is de waarheid. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u voor deze vorm gekozen heeft om te laten zien wie u bent. U, de onzichtbare God. De God die voor ons in een ontoegankelijk licht woont. Heer, dank u wel dat u ons geopenbaard hebt wie u bent. In de schepping, in ons geweten, door uw geest, door uw woord, door de Heer Jezus die kon zeggen wie mij ziet, ziet de Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dat we door u, de Heer Jezus, de Heere God mogen leren kennen. Dat u hem geopenbaard heeft, het vlees geworden woord van God. Heer, en zo willen we u danken, Heer, dat u ons vanmorgen ook en vanavond onderwezen hebt. En dat wij in deze veranderende samenleving trouw mogen blijven aan uw woord. Trouw mogen blijven aan dat wat u zegt. Heer, dank u wel voor deze avond. Wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. ons een goede zondag verder geven. Ons ook de komende week heel dicht bij u houden. En wilt u ons meer en meer het verlangen geven om dit woord steeds beter te mogen leren kennen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 528 uit de bundel, Johannes de Heer, rots, waarop wij bouwen. We hebben nog de collecte die we inzamelen voor het onderhoud van de gebouwen. En ik zou voor willen stellen om de eerste twee coupletten voor de collecte te zingen. Voor de zegenbeden te zingen. En dan het derde couplet straks na de zegenbeden. 528 uit Johannes de Heer. Ontvang dan de zegen die Hij aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, in Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest, die ons onderwijst in het woord, en ons helpt om God steeds beter te mogen leren kennen, met ons allen zijn, totdat de Jezus zal komen en wij Hem gelijk zullen zijn, en voor altijd bij God in het Vaderhuis mogen zijn. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.